BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Harmke Pijpers.
Ondanks veel mediaberichten over het voorkomen van gehoorverlies, is er nog maar weinig bekend over oorzaken en risico's op gehoorverlies. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten introduceer ik zo dadelijk, want we gaan eerst luisteren naar een reportage van onze BNR-verslaggever Roger Dankerlui. Hij nam een kijkje bij een bedrijf dat werkt aan intelligente matrassen. Jawel, een toepassing voor bijvoorbeeld ziekenhuizen waarmee patiënten real-time nauwkeurig in de gaten kunnen worden gehouden. Verslaggever Roger Dankerlui kreeg uitleg van Peter de Lange van Digital Angel, het bedrijf achter de intelligente matras.
Het sensorsysteem werkt met drie verschillende punten in het bed, gekoppeld met glasvezelkabel, waarbij er op de verschillende punten ook verschillende variabelen gemeten worden. Zo wordt hier bijvoorbeeld niet alleen de druk gemeten, maar ook ademhaling. En die ademhaling wordt gebruikt om te bepalen of een persoon op zijn rug ligt of op zijn borst.
Nou, dat is echt een ongelooflijk smart bed. Ik zal er eventjes op gaan liggen. Even kijken of dat een beetje... Ja, het ligt net als een normale matras. Ja. Je kunt er gewoon dekens op en alles, het hele rattenplan. Wat kan deze slimme matras?
Nou, ik kom vanuit een heel mooi voorbeeld, kan ik dat uitleggen. Wat we in een van de pilots hebben gezien is dat er een vraag was, kunnen we inzicht krijgen, met name ook voor de nachtdienst. Die nachtdienst die over het algemeen met een kleine bezetting een groot aantal cliënten verantwoordelijk voor is. En eigenlijk door een klein schermpje te laten zien van dit is de status van een persoon, of dit is de beweging van de persoon op een matras, kan heel gerichte zorg verleend worden aan de personen die juist wel die zorg nodig heeft.
Ja, want u heeft hier nu de mobiel. Daar komt die data van deze matras op binnen. Ook een groot scherm. Dat kan bijvoorbeeld hangen in de kamer van de verpleegkundige. Van en valt precies te zien een patiënt die ligt zoveel minuten op zijn rug. Ja. Die linkerzijde, rechterzijde, buik. Dat is allemaal, wordt allemaal gemonitord.
Wordt allemaal gemonitord, inderdaad. En op het moment dat je dus inderdaad te lang op één zijde ligt, dan gaat er automatisch een alarm af. Al naar gelang hoe vanuit het behandelplan het portaal of het systeem is ingesteld.
Bijvoorbeeld een doorlichtplek of zo, moet je niet te lang op liggen, dan moet je even bewegen. Precies. Maar dan valt te kijken van, nou, moeten we die patiënt omdraaien of is hij zelf al gedraaid?
Wat we terugkrijgen, ook vanuit de zorginstellingen, is die zeggen, het is eigenlijk best wel een lange periode per dag dat men slaapt. Er gebeurt een hoop tijdens de slaap, maar we weten eigenlijk niet heel goed wat. Dus kunnen we daar meer inzicht in creëren, zodat we ook vanuit die informatie een beter of een persoonlijker behandelplan kunnen samenstellen voor de cliënt.
Er is al een zorgrobot die bijvoorbeeld oudjes gymnastiektraining geeft. De smart telefoon, die bestaat natuurlijk al, het smart bed. Komen nog meer ontwikkelingen?
Ja, we zien natuurlijk in Nederland, er wordt gebruik gemaakt van een scootmobiel. Dus kunnen we een scootmobiel slim maken. Waardoor we ook weer met die data meer inzicht creëren. En een van de onderwerpen die daar ook weer heel goed terug te zien is kunnen we iets met mensen bij elkaar brengen? Want uiteindelijk zie ik als persoon ook, waar rijd ik, maar waar rijdt een ander? En misschien kunnen we daar samen iets mee doen. Om ook weer vanuit het perspectief welzijn van de cliënt, mensen bij elkaar brengen. Het eenzaamheidsonderwerp, wat natuurlijk absoluut een groot probleem is in Nederland. Om dat beter te maken.
U hoorde Peter de Lange van Digital Angel in gesprek met BNR-verslaggever Roger Dankerlui. Ja, we gaan praten over de risico's van gehoorverlies. Een groot probleem, want gehoorverlies is onomkeerbaar en het aantal mensen met gehoorproblemen zal in de komende jaren, zo is de verwachting, flink toenemen. En daarbij worden de gevolgen van gehoorverlies voor het sociale leven en het werk sterk onderschat. Mijn gasten vandaag, Wendy Huynck, spraaktaalpatholoog op de afdeling KNO van het Radboud UMC in Nijmegen, en René van der Wilk, en hij is psycholoog. Ja, mevrouw Huynck, we zeiden het al, gehoorverlies is onomkeerbaar. Hoe werkt dat precies? Wat functioneert er dan niet meer in het oor?
Ja, het gehoor bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. Het binnenoor, helemaal achterin, het middenoor en het uitwendige gehoor. En met name de onomkeerbare gehoorverliezen zien we heel vaak in het binnenoor. Ook kan dat in het middenoor een probleem zijn. Maar eigenlijk is het de haarcellen in het slakkenhuis, dus in dat binnenoor, die kunnen niet meer goed het geluid overgeven aan de hoorzenuw.
Ja. Zeg, en gehoorverlies wordt meestal veroorzaakt door omgevingsfactoren, heb ik begrepen. Maar zijn er ook erfelijke vormen van gehoorverlies?
Ja, dat klopt. Er zijn verschillende erfelijke vormen van gehoorverlies. Kennen we het verloop ervan en heel vaak ook niet. Dus een aantal is al bekend en weten we dat die er zijn. En van een hele hoop denken we dat het een erfelijke vorm is, maar zijn ze nog niet als zodanig erkend.
Ja. Meneer Van der Wilk, uit onderzoek blijkt dat 42% van de Nederlanders zich zonder gehoorbescherming blootstelt aan potentieel gevaarlijke geluidsniveaus van bijvoorbeeld muziek op de iPhone of tijdens concerten. Nou, er wordt heel veel voor gewaarschuwd, maar ik begrijp dat u dat wat overdreven vindt. Hoezo?
Nou ja, kijk, allereerst is het wel heel goed om te beseffen dat ons gehoororgaan een hele bijzondere weegschaal is, waar je bij een postzegel kan wegen, ook een vrachtwagen. Dus zo'n hele bijzondere, gevoelige weegschaal kan natuurlijk schade oplopen. Ja. En in ons leven krijgen we ook andere factoren die tot schade, tot gehoorschade leiden. Ja. Alleen het lastige is met gehoorschade door vrije tijdslawaai, dat daar nog tot op heden vrij weinig bewijs voor is. En we weten dus eigenlijk ook niet hoe vaak je nou eigenlijk per jaar naar een concert toe kan gaan zonder gehoorschade op te lopen. Oh? En daarbij zijn er ook nog individuele verschillen. Dus er zijn wel mensen die gaan één keer naar een popconcert en die houden daar tinnitus aan over of gehoorschade. Maar gemiddeld genomen zie je dat er relatief weinig schade optreedt in de onderzoeken.
Dus u vindt het inderdaad wat overdreven?
Het is niet nodig om iedereen angst aan te praten voor gehoorschade op dit moment.
Ja. Maar als je nou iedere maand, ik doe maar wat hoor, naar een concert gaat met meer dan 80 decibel en je gaat dagelijks hardlopen met harde muziek op zo'n oortje, dat doen heel veel mensen, waar ligt dan de grens?
Ja, dat is heel lastig te zeggen, omdat schade wordt aan het gehoor wordt bepaald zowel door de intensiteit als de duur. Bij 80, 85 dB moet je 5 jaar dag in dag uit in werken om gehoorschade van te krijgen. Maar als je bij 120 of 130 dB gaat staan, of harder, dan kan het zelfs een hele korte tijd gehoorschade opleveren. Mm-hmm. Dus zodra er goed rekening gehouden wordt bij de concerten met het maximale geluidsniveau, is de kans op gehoorschade niet zo groot. En je moet niet al te dicht bij de luidsprekers gaan staan.
Ja. Mevrouw Huynck, u werkt op de KNO-afdeling in het Radboud UMC, zeiden we al. U ziet vooral patiënten die ernstig gehoorverlies hebben. Wat is de meest voorkomende oorzaak van gehoorverlies bij deze patiënten?
Ja, dat varieert natuurlijk, maar een groot deel is inderdaad toch erfelijk. Maar ook mensen die bijvoorbeeld een ongeval hebben gehad, waardoor schade aan het gehoor is ontstaan. Of door ototoxische medicatie. Dus het is heel gevarieerd. Ja. Maar het is wel heel vaak familiaire aanleg.
Ja. En meneer Van der Wilk, mensen met die matige gehoorproblemen hebben, dus een andere categorie, zogenaamde ouderdomslechthorendheid heette dat ook. Die wachten gemiddeld 7 tot 10 jaar voordat ze professionele hulp zoeken. Dat is niet verstandig, want er kunnen allerlei problemen optreden, maar ze willen er niet aan, hè?
Nee, we zien inderdaad dat mensen vrij lang wachten met het zoeken van hulp ervoor. Dus met de hoorrevalidatie, dat is erg jammer. Ja. Omdat je ziet dat daar psychosociale problemen gaan ontstaan. Mensen gaan minder vaak naar verjaardagen toe. Niet meer in een restaurant eten, omdat daar de akoestiek vaak slecht is en het lawaainiveau te hoog. Waardoor ze zich steeds meer gaan isoleren. En waardoor ze dus ook uiteindelijk minder contact met anderen krijgen. En waardoor ze ook minder minder communicatie met anderen hebben.
Ja, en ik las, en dat was volstrekt nieuw voor mij, dat als je er niets aan doet en gehoorproblemen hebt, dan kun je cardiovasculaire problemen krijgen. Door bijvoorbeeld roken, medicijngebruik, antibiotica. Dat is allemaal niet goed voor je gehoor. Maar het levert ook een groot risico op Alzheimer. Dat is nieuw voor mij, vertel.
Ik ben wel bekend met dat er 2,5 keer zo'n grote kans op dementie is. Naar aanleiding van bij slechthorendheid. Maar hoe de relatie precies daarin zit is nog onduidelijk. Mm-hmm. Maar het is voor de zekerheid wel belangrijk om het gehoor te gaan revalideren. We zien ook dat er cognitieve achteruitgang in de hersenen plaatsvindt door slechthorendheid.
En of dat nou Alzheimer is of iets anders. Maar ik heb begrepen dat mensen die niet goed horen, die hebben al hun energie nodig om te horen. En dat zou ten koste gaan van andere hersenfuncties. Dat zou de theorie zijn. Ja.
Ja, je kan luistermoeheid krijgen door de hele tijd je in te spannen. Ben je aan het eind van de dag veel moeier. En dan is het ook veel lastiger om je nog te concentreren op andere zaken. Ja. En ook sociale uitjes te gaan doen.
Ja. Zeg, 1 op de 10 mensen heeft gehoorverlies. En maar 4 van die 10 mensen maakt gebruik van een of andere gehooroplossing. Terwijl mensen, als ze slechter zien, dan schaffen ze meteen een bril aan. Liefst een hippe bril. Heel veel mensen willen er niet aan. Willen niet zo'n duidelijk zichtbaar ding achter hun oor. Want ik citeer nu een oude opstandige kennis van mij. Die zegt, met zo'n oude lullen ding ga ik niet naar de bakker. Ja, meneer Van der Wilk.
Ja, het is jammer dat als je tegenwoordig kijkt in krantenartikelen, dan komen altijd van die hoortoestellen van 10, 15 jaar geleden op de foto te staan. Terwijl tegenwoordig zijn die hoortoestellen hele mooie, hippe headsetjes. Die eigenlijk er veel fraaier uitzien dan de headsetjes, de Bluetooth headsets die bij de smartphones zitten. Ja. En je kan er tegenwoordig draadloos mee bellen, je kan muziek ernaar streamen.
Ja, maar er is iets fout met het imago, hè? Het moet het imago hebben van een gadget, zodat... Oude mannen ook weer hebben, zoiets toch?
Ja, het is natuurlijk ook vaak is het nog gerelateerd, wordt het gerelateerd aan ouderdom. En daardoor willen mensen er ook niet zo snel aan.
Ja, mevrouw Huynck, het gaat vaak geleidelijk. Maar wanneer is het nou raadzaam om hulp te zoeken?
Ja, eigenlijk met een klein gehoorverlies kan het al heel vervelend zijn. Mm-hmm. Dus op het moment dat vaak de omgeving als eerste signaleert... Dat het gehoor wellicht wat achteruit gaat... is het goed om eens een test te doen. En dat kan in eerste instantie al bijvoorbeeld... via de site van de Nationale Hoorstichting. En daar kun je zelf een testje doen. Maar je kunt ook naar een audicher of een stapje verder nog een audiologisch centrum. En daar kunnen ze het heel goed in kaart brengen.
Ja. Ja, precies. Het is kennelijk een interessante markt. Want de commerciële kant is overduidelijk aanwezig in deze branche. Er valt veel te verdienen, ook online. Heeft dat invloed op de kwaliteit? Zitten daar ook gevaren aan, vroeg zij bezorgd?
Nou, wat bedoelt u precies daarmee?
Nou ja, dat kijk, waar veel geld te verdienen is, dan is het... Ik weet het niet, het is een vrij ongelimiteerde markt, lijkt het wel.
Ja, het is natuurlijk altijd heel belangrijk dat zorg... transparant blijft en dat we zorgen dat het echt voor de patiënt... dat we doen wat het beste is voor de patiënt... en dat dat de drijfveer is en niet andersom. Ja. En ik denk dat we daar met z'n allen heel hard aan werken.
Daarbij staan heel veel audiciënsbedrijven op dit moment in het rood... doordat de prijzen van de hoortoestellen de afgelopen jaren enorm gedaald zijn. Ja. Mede door de zorgverzekeraars die contracten afsluiten met audiciëns.
Ja,
het is nu redelijk goed geprotocoleerd. Dus het is niet zo dat iedereen zomaar een heel duur hoortoestel krijgt. De audiciëns werkt via een protocol.
Ja, maar als we praten over die online shops... daar kun je een gehoorapparaatje kopen voor 10 euro. Hè? Wat moeten we daarvan vinden? Zijn dat marktverpesters of is dat heel fijn?
Nou, de kwaliteit daarvan is over het algemeen heel erg slecht. Dus ik raad ook zeker niet aan om dat soort apparaten te gaan nemen. Buiten dat worden die dan ook niet afgesteld door bij een audiologisch centrum of bij de audicien. Waar er ook nog risico bestaat dat gehoorschade juist gaat opleveren door een foute afstelling. Ja. Dus het is altijd aan te raden om bij een audicien of een audiologisch centrum langs te gaan.
Daarvoor. Ja, maar het is met al met al een gecompliceerde, een veelvoudige en een behoorlijk verwarrende markt. Voor iemand die behoefte heeft aan een gehoormiddel, lijkt mij. Maar deze opmerking is voor mijn rekening, want u reageert er niet op. We gaan iets anders. De komende jaren gaat het gehoorverlies fors toenemen. Onderzoekers en ondernemers werken aan slimme oplossingen. Hoort u meer over na de reclame.
BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
Gehoorverlies verdient meer aandacht dan het nu krijgt. Want gehoorverlies is nou niet bepaald een sexy onderwerp. En dat is jammer, want dat leidt vaak tot nog meer gehoorschade dan je al had. Onderzoekers en ondernemers werken aan slimme oplossingen. En hierover ga ik verder praten met Wendy Huynck, spraaktaalpatholoog op de afdeling KNO van het Radboud UMC in Nijmegen. En René van der Wilk, hij is psycholoog. Ja, mevrouw Huynck, we hadden het voor de reclame al even over gehoorverbeteringen. U werkt op de KNO-afdeling en bepaalt welke volwassen patiënten in aanmerking komen voor het cochleaire implantaat, het CI. Dat is een succesvol hulpmiddel voor mensen met ernstig gehoorverlies. Vertel, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, het klopt inderdaad. Het zijn mensen die over het algemeen niet meer geholpen zijn met gewone gehoortoestellen. Die gaan dan een stapje verder en kunnen inderdaad met een cochlea implantaat vaak nog heel goed geholpen worden. Mm-hmm. En we kijken dan in een team of iemand wel of niet geschikt is voor zo'n implantaat. Dus multidisciplinair met de KNO-arts, met de psycholoog, met de logopedist en de audioloog. Dus bekijken vanuit brede hoeken of iemand wel of niet geschikt is voor zo'n implantaat.
Ja, en ik begreep dat sinds een tijdje er meer patiënten zijn die in aanmerking komen voor het CI. Is dat een gevolg van de voortschrijdende techniek?
Ja, dat klopt. Het is een gevolg van eigenlijk voortschrijdend inzicht vooral. Mm-hmm. We weten, dus voorheen waren het echt mensen die helemaal doof waren. Die kwamen in aanmerking voor een implantaat. En tegenwoordig zien we dat ook mensen die nog een klein beetje restgehoor hebben, ook eigenlijk heel goed functioneren met zo'n cochlea-implantaat. En je wil dus eigenlijk voorkomen dat patiënten eerst helemaal gaan uitvallen, een baan kwijtraken, sociaal geïsoleerd raken. Dus je hoopt eigenlijk dat je net tijdig genoeg kunt helpen om dat te voorkomen.
Ja, dus meer patiënten die ervoor in aanmerking komen. Dat is natuurlijk mooi, maar dat heeft ook een keerzijde, want het betekent ook langere wachtlijsten. En dat is vooral voor patiënten met ernstige gehoorschade, heb ik begrepen. Kan dat nadelig zijn? Hè?
Klopt. Ja, die wachtlijsten zijn echt wel zorgelijk, vinden wij. Want patiënten moeten gewoon lang wachten voordat ze geholpen worden. En in die tussentijd zie je vaak dat er problemen ontstaan. Inderdaad, dat ze hun baan kwijtraken. De gevolgen zijn best wel ernstig vaak.
Ja. Het probleem van de te lange wachtlijsten. Hoe kan dat opgelost worden? Heeft u daar ideeën over? Wat zou er moeten gebeuren?
Nou, de patiëntvereniging.
We vragen dat aan bijna iedereen die te gast is in deze uitzending.
Ja, de patiëntvereniging, de optie, die doet eigenlijk heel goed werk op dat vlak. Ja. Zij hebben eigenlijk de noodklok geluid. En zij maken zich natuurlijk grote zorgen vanwege die wachtlijsten. En zij hebben een brief gestuurd ook aan de minister en aan de NZA in alle raden van bestuur van de academische ziekenhuizen. Eigenlijk met aandacht te vragen, om aandacht te vragen voor het probleem. En naar aanleiding daarvan zijn ook gesprekken met de NZA. En lijkt toch dat men het allemaal ook een belangrijk probleem vindt.
Ja.
We zullen het denk ik met elkaar moeten gaan oplossen. Ja. Met elkaar om de tafel.
De erkenning is er maar nou nog de rest.
Ja.
Het cochleaire implantaat is bestemd voor mensen met ernstig gehoorverlies. Maar u werkt ook aan zorginnovaties voor een bredere groep mensen met gehoorproblemen. Vertel.
Het is natuurlijk zo dat er meerdere soorten implantaten zijn. En meerdere innovaties op dat vlak. Mijn specialiteit is inderdaad cochleaire implantaten. Maar bij ons op de afdeling heb je ander type implantaten die ook worden toegepast bij patiënten met ander type gehoorverliezen.
Ja.
En daar wordt ook veel onderzoek naar gedaan.
Trouwens, bij het woord implantaat, dat zit dus in je. Ja. Waar zit dat dan? Waar moet ik me nou precies bij voorstellen?
Een cochlea implantaat, het woord zegt het eigenlijk al. De cochlea is het slakkenhuis. En dat is dus echt het binnenoor. Dus helemaal binnenin. Daar wordt een soort elektrode ingebracht die rechtstreeks de hoorzenuw gaat prikkelen. Dus als je in het slakkenhuis, dus in die cochlea, een probleem hebt. Dus dat het geluid niet goed wordt overgedragen naar die hoorzenuw, dan is een cochlea-implantaat een heel goed hulpmiddel. Ja. Maar als je op een andere plek, dus bijvoorbeeld in het middenoor, een probleem hebt, dan kun je met een ander type implantaat het geluid doorgeven.
Ja. Meneer van der Wilk, de innovaties voor gehoorverbeteringen zijn enorm. Hè? Niet alleen het bekende gehoorapparaat, maar inmiddels zijn er allerlei toepassingen op de markt. Ik begreep ruismaskeerders, hoorbrillen. Vertel, wat is er zoal?
Ruismaskeerders die worden vooral gebruikt voor mensen met tinnitus, met oorsuizen.
Ah, ja.
Die zitten vaak ook in de hoortoestellen. De huidige hoortoestellen die zijn zeer innovatief. Daar zitten richtingmicrofoons op, zodat je in geroezemoes de gesprekspartner in een restaurant of op een verjaardag nog goed kan verstaan. Er zit lawaaireductie in.
De geluidsterkte, de volume past zich aan als iemand bijvoorbeeld binnenkomt en je dat geluid wil horen?
Geluiden op afstand worden meer versterkt en geluiden dichtbij in verhouding minder versterkt. Ja. Dus daar zit
maar ik begreep dat daar juist ook het versterken van medeklinkers in een woord bijvoorbeeld. Ik kan me daar veel bij voorstellen, maar er zijn ook allerlei opvattingen over. Hè?
Ja, er bestaat ook zoiets als syllabische compressie in hoortoestellen, waardoor juist de medeklinkers afzonderlijk versterkt kunnen worden ten opzichte van de klinkers. En de medeklinkers die bepalen voor 95% het verstaan van spraak.
Ja. Het is kortom een hele wetenschap. En de softwarebedrijven die springen daar inmiddels ook op in.
De meeste software voor de hoortoestellen wordt door de hoortoestelfabrikanten geschreven.
Mm-hmm.
Er is een nieuwe ontwikkeling in Amerika dat er zogeheten hearables komen. Dat worden dan toestellen die gewoon overvrij over de toonbank worden verkocht. En ik weet niet of u daarop doet.
Nee, eigenlijk niet. Maar goed. Wordt het oor, want het is een andere vraag van mij, wordt het oor niet te lui van het te vroeg dragen van hoortoestellen?
Ja, dat is juist een misvatting. Want wat je ziet is, als je te lang wacht met een hoortoestel aanpassen en het hoor revalideren, is hier dat de cognitieve vermogens juist achteruit gaat. Dus sommige mensen denken dat.
Use it or lose it.
Ja, het is inderdaad alles wat rust, dat roest.
Ja. Zeg, een ander aspect in dat hele verhaal is de prijs, hè, van die innovaties. De zorgverzekeraars die betalen het in de basisverzekering wettelijk vastgelegde percentage van 75% van de kosten van zo'n ding. Ondanks die vergoeding is de eigen bijdrage van 25% voor heel veel mensen toch nog een stap te ver. Terwijl uitstel allerlei nadelige gevolgen kan hebben, niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Wat moet er gebeuren om dat te veranderen? Heeft u daar een idee over?
De prijzen van de hoortoestellen zijn de afgelopen flink gereduceerd in Nederland. En de bijdrage van 25% is maar een heel klein bedrag.
Ja, zeker. Ja. Maar als we praten over het cochleaire implantaat, mevrouw Huynck, wordt dat wel volledig vergoed? Hoe ziet dat?
Ja, dat valt onder de basisvergoeding inderdaad. Het is wel zo dat bezoeken aan academische of überhaupt aan ziekenhuizen, medische zorg, daarbij natuurlijk je eigen risico wel voor kwijt. Dus die kosten heeft de patiënt natuurlijk wel.
Ja, maar goed, het apparaat, want dat kost veel geld dus. Ja, iets van klopt. 22.000 euro of zo, zo'n soort bedrag.
Ja, de processor, de oorhanger, die kost inderdaad een paar duizend euro. En in die zin is het
iets anders dan 22.000, eerlijk gezegd.
Ja, maar het inwendige deel is natuurlijk een ander verhaal. Dat is stuk duurder uiteraard, en de operatie. Ja. En er zit een intensieve revalidatie aan vast. Dus,
want je moet er.
Je moet leren horen. Het is een andere manier van horen. Dus de geluiden die je binnenkrijgt, die moet je gaan leren herkennen weer. Ja. En bij de ene gaat dat heel makkelijk en bij de andere gaat dat met wat meer ups en downs. Ja. Maar het kost wel energie.
Ja. We hebben het in deze uitzending terecht natuurlijk heel vaak over preventie. Er moet kennelijk meer voorlichting komen over de gevaren van gehoorverlies. Ons gehoor verdient het als het om preventie gaat veel meer aandacht dan het nu krijgt. Wat zou u beide onze luisteraars tot slot mee willen geven om gehoorverlies te voorkomen, mevrouw Huynck?
Ja, ik denk er zijn twee soorten preventie. Dus de primaire preventie is zorg inderdaad dat je gehoor, dat je het gehoor spaart. He, zuinig zijn en niet te veel harde geluiden, oordoppen dragen, dat soort zaken allemaal. Want eenmaal een slecht gehoor, dat is vaak onomkeerbaar.
Ja. En meneer Van der Wiel?
Een gezonde levensstijl. Dus niet roken, matig met alcohol. Want dat zijn allemaal slechte invloeden uiteindelijk voor onze hersenen. En ook daarmee voor het horen en verstaan.
Oké, prima. Hartelijk dank. Wendy Huynck en René van der Wilk.
Pioniers in de zorg.
Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze daaraan en wat moeten wij hierover weten? Kelly Nijhoff, nieuwe inzichten vanuit de genetica voor mensen met een kinderwens.
Er is nu ontdekt hoe het zit met de ouderdom van eicellen en zaadcellen en de kans dat een kindje verstandelijke beperking krijgt, zoals dat Down-syndroom.
En wat is dat nieuwe inzicht?
Nou, de meeste mensen zijn in de veronderstelling dat het alleen aan de leeftijd van de vrouw ligt, of het risicovol is als zij zwanger wil worden. En ze hebben nu meer inzicht gekregen in die shuffle, die mix die gemaakt wordt tussen het DNA na die bevruchting. Dat DNA, dat kan je zien als een soort kluwen met draadjes. En hoe ouder die draadjes van paps en mams, des te meer van die zwakkere schakels er in die draadjes zitten. En die draadjes, die zwakke schakels, die horen er trouwens in te zitten. Dat heeft te maken met de evolutie. Maar het liefst dus niet te veel. Ja. En vaders die ouder zijn, geven grofweg 4 keer meer kans om zwakke schakels mee te geven dan moeders met een hogere leeftijd.
Zo, dat wisten we niet. Dus misschien dat zwangeren met een oudere verwekker in de toekomst ook een testje moeten laten doen, toch?
Nou, zover is het nog niet, zei de onderzoeker. Het is fundamentele wetenschap, maar dit biedt zeker meer inzichten in dat DNA. We luisteren even naar Christian Gillissen, geneticus in het Radboud UMC in Nijmegen.
Het heeft heel veel inzicht gegeven in hoe het DNA verandert over generaties en hoe foutjes ontstaan die tot ziekte leiden. Hoe ouder je bent, zowel als man als vrouw, heeft impact op hoeveel kans er is op mutaties.
Ja, je hoorde geneticus Christian Gillissen van het Radboud UMC in Nijmegen.
Ja, de inbreng van de man is dus een zwakkere schakel dan we dachten. Dankjewel, Kelly Nijhoff. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. U heeft een hoop om over na te denken. U kunt ons volgen op Twitter via @BNR Lifestyle. Wilt u geen uitzending missen? Abonneert u dan op podcast via iTunes of Spotify of luister terug via de BNR-app. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.